Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Heesen.
Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Kunst is Lang vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons op de plek waar je eigenlijk altijd je podcast vandaan haalt. Kan iTunes zijn, kan Spotify zijn, een van de vele apps. Maar we zijn ook te zien. Als je nu naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat, dan zie je ons zitten. Of na de uitzending op YouTube. En aan het eind van het uur hoor je een project dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Dit keer is Pim ten Haven hier. Hij heeft arrangementen gemaakt om een heel orkest terug te dringen naar maar een paar muzikanten. Maar natuurlijk dan wel zonder aan kwaliteit en muzikale rijkdom in te boeten. Hoe dat werkt hoor je allemaal straks aan het eind van het uur. Maar eerst Jasper Griepink. Hij doet als kunstenaar onderzoek naar helende rituelen, ontleend aan natuurgodsdiensten of oude mystieke gebruiken. Behalve de verspreiding van teksten en kennis bestaat zijn werk vaak uit het realiseren van tijdelijke openbare plekken waar mensen die rituelen ook echt kunnen ondergaan. Denk aan een modderbad waar je lichaamsverzorgende behandelingen krijgt, een sauna, een reiki-salon in een galerie of een liefdestent in een openbaar park waar workshops worden gegeven, maar waar ook de vrije liefde bedreven kan worden. Jasper reisde de wereld over om oude wijsheden te ontdekken. Indonesië, Bolivia, Peru, Brazilië. Tot hij het besef kreeg dat het interessanter zou zijn misschien om je eigen wortels en je eigen geboortegrond te onderzoeken en niet meer zo ver te reizen. Jasper, welkom.
Hoi.
Leuk dat je er bent. Op jouw website zie ik een presentatie en daar zeg je dat je op jonge leeftijd al geïnteresseerd was in hekserij en shamanisme, hoewel je het toen nog niet zo noemde. Ja. Waar kwam dat vandaan? Hoe kwam dat tot uiting?
Nou, ik was heel veel aan het buitenspelen in de bossen rond Eindhoven, mm-hmm. waar ik geboren ben. We woonden aan de rand van de stad. En eigenlijk, ja, zo vaak ik kon, was ik daar na schooltijd en vooral in de zomervakanties. Dat heeft heel erg bijgedragen aan mijn eigen contact met de natuur en inspiratie in de natuur vinden. Maar ik speelde ook redelijk veel computerspelletjes. Mm-hmm. En dan vooral computerspellen waar ik natuurlijk nu op terugkijk en besef dat daar heel veel van de Europese mythologieën in verwoven zaten.
Ah, noem maar eens één.
Dan vraag je me wat. Er was een spel dat... daar kom ik zo op.
Ja, met oude vikinggoden of zo? Of wat
ja, nou ja, vikinggoden, maar ook boselven. En ja, dat soort dingen.
Yeah.
Ja.
En wanneer dacht je voor het eerst de bossen rondom Eindhoven, daar zit iets magisch in? Of er moet meer zijn dan dit? Want dat is magie natuurlijk ook een beetje. Hè? Er is iets onzichtbaars wat een extra laag toevoegt.
In de bibliotheek waar ik opgroeide had je van die boeken. Dat waren geschiedenisboeken waar altijd zo'n transparant omslagblad in zat. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat was voor mij heel fascinerend. Want je kon daar ook gebouwen in zien met een soort dwarsdoorsneden. En dan kon je een beetje binnenkijken en zien hoe een dorpje bijvoorbeeld ontwikkelde. Zolang de tijd verder liep. En in die dorpjes had je natuurlijk een koning en blablabla bla, bla, en een bakker en allemaal meer normale dingen. Maar er was ook altijd een soort druïde of een soort priester. En die figuur, die interesseerde me altijd heel erg. Nee. En op jonge leeftijd in de bossen rond Eindhoven bouwde ik inderdaad ook veel hutten die best wel uitgebreid werden opgezet. Met ook een soort logboeken en plattegronden en een soort van wetgeving. En ook experimenten met economieën en dat soort dingen. En daar was ik altijd heel fanatiek in.
Eigen werelden bouwen. En
ja, exact.
Dingen
aan
de hand zetten eigenlijk.
Ja. En in de stilte in de natuur. En ook door middel van die computerspellen ontdekte ik van wauw, oké, er is een hele wereld geweest waarin er werd gesproken met de natuur, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
En daar heb ik, ik heb niet in mijn familie iemand die daarmee bezig is geweest. Of in die zin dat er echt een inherente inspiratiebron was. Behalve dan dat mijn familie in Brabant, die geloofde in aardstralen. En dat was een soort straling die uit de aarde komt. En als je dan in die kamer in het huis slaapt, dan kan dat slecht zijn voor je gewrichten en dat soort dingen.
Okay.
En dat vond ik als kind altijd wel heel boeiend. Dat in zo'n best wel nuchtere familie toch ineens zoiets ook bestond.
Yeah.
Ja.
Wat dan eigenlijk, wat je niet zou verwachten bij zo'n familie, maar wat wel zijn waarde had.
Ja.
En hoe zou je die waarde omschrijven voor jou toen? Wat was het een uitvlucht of was een toevoeging aan wat er was? Of hoe zou je daar woorden voor vinden?
Ja, ik denk dat het meer een soort... Ik weet niet... Ja, het heeft altijd naar me geknipoogd als een soort van andere optie die bestaat. Als, dus misschien een plek om waarvan uit je kan kijken of vanuit kan denken of vanuit kan beseffen of dingen verbinden. Dus als gesprekken dan gingen over dingen die in de krant stonden of bedroevende dingen in de familie... dan wist ik, ja, maar er is ook een plek waarin die dingen eigenlijk toch een soort van, ja, omarmd zijn door iets. Dus ik weet niet of het een uitvluchtplek was of wat je vraag net was, maar mm-hmm. Het was vooral het besef dat er een soort, dat je kan verspringen in perspectief. Dat je kan verspringen om op een andere manier te kijken naar, ja, de alledaagse dag, zou ik maar zeggen.
Yeah.
Ja, en natuurlijk als kind, het was in die zin ook een uitvlucht, omdat ik daar heel erg mijn ding in kon vinden. Ja, en daar heel erg van genoot en heel erg ook mijn verbeelding in kon laten werken. En zo dus ook begonnen ben, dus ja, met het schetsen van dorpjes en het maken van kostuums op een jonge leeftijd. En zo eigenlijk mijn eerste ding wat ik op de kunstacademie deed, was ook een soort van tekenfilm maken. Ook over een soort eilanddorpje en hoe dat dan zou gaan groeien. Ja.
Maar dus het idee van een wereld opbouwen van de grond af aan, met misschien andere beginselen, is altijd al ja. aanwezig geweest.
Ja, heel erg lang. Ja. Ja. Ja.
Nou, er gaan heel veel van jouw werken over healing. Hè? Ja. Jezelf helen of beter maken misschien. Hoe kijk je naar onze maatschappij en zeg je van, daar moet iets aan veranderen of zo? Wat voor healing en waarom hebben we dat nodig?
Ja, dat is een grote vraag.
Ja.
Want natuurlijk op individueel vlak kun je kijken naar healing en dan kun je echt letterlijk kijken naar kwesties waar mensen tegenaan lopen of lichamelijke problemen of kwesties pijn of verdriet. En daar heb je natuurlijk heel veel methodes voor, natuurlijk ook gewoon de medische wereld, massages. Maar soms het kan het ook belangrijk zijn om in een soort mythisch perspectief te springen en daar vandaan te kijken naar wat er een probleem schijnt te zijn. En soms kun je een oplossing vinden door naar een andere, ja, soort ander perspectief te springen. En vooral binnen de... er is een traditie die heet transreizen. Dat doen heel veel mensen die shamanistische practices beoefenen. Dan ga je eigenlijk met een drum in een soort trance... Wat er wetenschappelijk gebeurt, is dat je hersengolven naar een theta-status gaan, waarin eigenlijk je linker- en rechter hersenhelft met elkaar verbonden zijn. Waardoor je eigenlijk tegelijkertijd analytisch bent, maar ook heel erg receptief en intuïtief.
Okay.
En het is een hele, ja, die staat, denk ik, dat door heel veel priesters en shamanen sinds de oudheid, dat daar contact mee werd gemaakt. En de ene doet dat door drum, de ander misschien door een supplementgebruik of door het vasten of isolement bijvoorbeeld, of zintuigelijke isolementen. Dat is dus op individueel niveau. En op maatschappelijk niveau, wat ik nu zie, ja, kijk, ik was heel lang geleden al heel fanatiek aan het praten over de natuur en daar weer verbinding mee maken en de maatschappij en economieën zo inrichten dat het eigenlijk, ja, rijmt met de natuur en meer in balans is. En nu wordt het natuurlijk steeds duidelijker dat dat al een hele poos niet meer zo is.
Ja.
En wat ik interessant vind, vooral sinds ik kijk naar de Europese natuurreligies, waar natuurlijk niet heel veel van te vinden is, helaas, behalve de soort revival tradities sinds de jaren 60, waarin daar wordt eigenlijk in gesproken over het samen kunnen werken tussen natuur, tussen spiritualiteit en ook de alledag. En ook de benodigdheden die we nog steeds hebben als mensheid op aarde. En dat interesseert me heel erg. En zo ben ik ook bij permacultuur terechtgekomen.
Heb je daar een voorbeeld van die samenwerking? Iets wat er nu niet is, maar wat we zouden kunnen doen?
Ja, nou ja, het grappige is dat ik dan dus weer ook weer terug verval op een voorbeeld uit Zuid-Amerika, waar bijvoorbeeld werd gesproken dat er alleen gevist mocht worden op bijvoorbeeld 3 dagen na de regenval en daarna niet meer tot het weer regende. En dan alleen, of in een bepaalde periode alleen gebruik mocht worden gemaakt van een bepaald natuurlijke resource.
Yeah.
En natuurlijk later is het zo efficiënt geworden van, ja, waarom alleen dan? Je kan continu vissen, je kan continu dingen uit de grond trekken.
Yeah.
Maar dat vanuit die soort mythologische wijsheden en verhalen en cycli werd er toch ook een soort limiet, niet per se een limiet, maar er werd meer een soort harmonie gecreëerd van, oké, je kan vissen, maar je vist niet alles uit de rivier. En dat soort wijsheden, waardoor de balans eigenlijk bleef voortbestaan, die waren vroeger nog veel meer verwoven met hoe de samenlevingen functioneerden.
Toen het nog niet ging om winstmaximalisatie of
ja, exact.
Zoveel mogelijk uit die grond trekken.
Ja, en sinds ik in Europa daar ook op zoek ben geweest, dan ontdek je natuurlijk dat het moeilijk is. Want heel veel van onze Europese geschiedenis, daar zijn niet echt levende lineages meer van over. Er zijn nog misschien een aantal mensen in Ierland die echt nog werken met bepaalde orale culturen die daar ook nog sinds oudsher bestaan hebben. Mm-hmm. Dus echt het leren van poëzie en de dichtkunst als vorm van kennisoverdracht. Maar waar ik ben geweest tot nu toe, is er niet heel veel meer echt levend, behalve wat nog teruggevonden is of opnieuw wordt bezield. En dan heb je ook vaak uitingen zoals The Lord of the Rings en bepaalde soort meer fantasy narratieven. Die heel mooi ook zijn, maar die dan weer voor mij gezien heel erg vaak wit en toch wel seksistisch waren. En alsnog een obsessie zijn met koningen en keizers en toch altijd nog steeds over hiërarchieën gaan. En voor mij, waar ik naar op zoek ben, blijkt dus nog verder te gaan dan alleen de Europese roots, maar meer het onderzoeken van een iets wat voor het patriarchale tijdperk bestond.
En wanneer zou je dat laten ingaan, dat patriarchale tijdperk?
Nou ja, dat is dus de grap, dat misschien bestaat dat pas omdat we daarna toe gaan. Dus ik ontdek ook in het zoeken naar het verleden van, misschien kunnen we alleen dat maken, een alternatief systeem, in plaats van kijken waar dat misschien vroeger is geweest. Maar er zijn wel onderzoeken gedaan, archeologisch, in Oost-Europa, waar bijvoorbeeld honderdduizenden moeder aardebeeldjes zijn gevonden. Een voorbeeld wat ik weet over bijvoorbeeld Kreta, is dat daar in de soort algemene geschiedschrijving was daar een koninkrijk. Met een koning en paleizen. En daar zijn dan ook vondsten van gevonden die je kan bekijken. Maar het blijkt door later onderzoek dat in alle graven op Kreta, alle mensen vanuit botanalyses gekeken, eigenlijk allemaal evenveel te eten hadden. En meestal blijkt een hiërarchie doordat bepaalde groepen mensen heel veel voedsel kregen, wel voed waren en gezond waren, en een hele grote groep mensen niet. En op Kreta was iedereen in die zin kreeg dezelfde voeding, waardoor er ook geconcludeerd kan worden van eigenlijk er was geen koning of baas zoals dat vaak werd verteld. En vanuit het opnieuw bekijken van archeologische vondsten blijkt dan ook van was dat wel een kasteel of was dat misschien iets anders? En het idee dat bijvoorbeeld dat noem ik dan matriarchale heersers of matriarchale soort community leaders, alles echt deelden en in overweging namen met de gemeenschap, dat is nog steeds voor sommige mensen heel moeilijk te bevatten. Die kunnen toch beter meegaan in een idee van strijd en oorlog en verschillen dat het gewoon niet kan, dat een soort horizontale gelijkwaardigheid kan bestaan. En,
dat geloven mensen niet. Mensen houden liever vast aan het dominante narratief van de koning die zijn volk onderdrukt.
Ja, dat wordt gevoed. Dat wordt gevoed. En het grap is, ik ben nu toevallig The Lord of the Rings aan het lezen. Het stormachtig weekend. En ik had dat boek nog nooit gelezen. Ja. Ja. En wat ik nu merk is dat het daar ook heel subtiel, heel erg gaat over de koning, de grote machthebbende elf en de dit en de dat. Mm. En dat besef ik me ook wel van waar. Er is al heel erg in onze cultuur een obsessie met degene die aan de top staat.
Yeah.
En ik denk dat heel veel machtverschuiving ook helpt. Want als het volk eigenlijk zelf graag een koning zou willen zijn, dan ja, ik denk dat je het dan ook in stand houdt. Dus ik denk het collectief uitvinden van wat is die gelijkwaardigheid dan? Mm-hmm. Die equanimity of die equality tussen allerlei soorten mensen. En misschien ook de niet-mens, de natuur of de dieren of de mineralen of de energieën, hoe we daar gelijkwaardig mee leven, dat is echt, denk ik, onze, of in ieder geval mijn zoektocht,
ja,
waar ik ook mijn werk voor inzet. En dat zou ik dan zien als een vorm van healing op een meer maatschappelijk niveau.
Dat uitzicht bijvoorbeeld in een van je recente werken, Love Space, een soort liefdestempel in de vorm van een tent op een openbare plek, misschien semi-openbaar, bijvoorbeeld Amsterdams Bos heeft hier gestaan.
Mm-hmm.
Waar je dan kwetsbaarheid, liefde, seksualiteit kunt ontdekken. Ook buiten sociale structuren die wij daarvoor opgetuigd hebben, zoals de date of de one-night stand of de relatie.
Ja.
Hoe ging dat in zijn werk daar? Dat is een soort van test, een soort lab eigenlijk.
Ja. Love Space is geïnspireerd op een gemeenschap in Portugal, waar ik een tijd ben verbleven. En in die gemeenschap wordt gezegd dat die vraagstukken rondom, zeg maar, economische verschillen, ecologische imbalans, politiek tussen landen, maar ook spirituele vraagstukken, dat die eigenlijk alleen beantwoord kunnen worden of in balans kunnen komen als we ook kijken naar onze seksuele vraagstukken en imbalansen. En in die gemeenschap ben ik voor het eerst tegen Love Space aangelopen. Mm-hmm. En dat is dan een plek die daar echt veelvuldig wordt gebruikt voor mensen om in te vrijen. En voor sommigen is het heel duidelijk wat ze daar gaan doen. Voor anderen is het meer een open vraag. Maar de open vraag wordt beantwoord of gesteld in de Love Space. Dus het is meer een soort van plek toegewijd aan dat stuk van ons leven. Wat normaal gebeurt als je iemand mee naar huis neemt. Of aan het einde van een date. Of als je op bed ligt.
Met de gordijnen dicht.
Ja. En Love Space in het Amsterdamse Bos was voor mij een poging om de dialoog rondom seks en liefde en relaties publiekelijk op te voeren. Dus er waren workshops en cirkelgesprekken waarin mensen konden delen, vragen konden stellen. En eerlijk konden vragen van ik zit in een monogame relatie, maar ik denk soms hieraan. En die mensen die nog nooit hadden gehoord van polyamorie, kwamen dan weer mensen tegen van ons team die weer heel veel van polyamorie afweten. Dus die konden daar ook over delen. Niet vanuit het idee, maar puur echt persoonlijk. En voor de een pakt het goed uit, voor de ander is het echt een challenge. En ik denk de winst van het project Love Space is gewoon echt die diversiteit van wat er mogelijk is binnen relaties. Met elkaar delen. Hmm. En het centrum van het project was inderdaad een yurt, waar mensen ook echt mochten vrijen. En die yurt zelf, die was wel afgesloten voor publiek. Dat ging verder niet over voyeurisme of dat mensen dat gingen bekijken. Het was puur van belang dat tijdens het project, wat 2 weken liep, dat 24/7 een mogelijkheid was om in die love temple seks te hebben of liefde te bedrijven of wat dan ook. Een soort gewijde ruimte eigenlijk.
En hoe pakt dat uit? Want het is toch een beetje het testen van nieuwe vormen van een maatschappij eigenlijk, hè?
Ja.
Wat voor resultaat heb je daar? Zijn we niet zo sterk geprogrammeerd dat je daar niet doorheen kunt komen? Of is het juist de andere kant op?
Die vind ik altijd heel interessant. Want die soort van, dat idee dat er een norm is, of een normale burger, of een soort normaal, waar ik overal ben geweest, ontdek ik dat die normaal eigenlijk best wel meevalt. En dat er heel veel diverse manieren zijn van leven en al gigantisch veel alternatieve gemeenschappen, gedachtegoed, boeken, films, communicatietechnieken. Het is onvoorstelbaar wat er al eigenlijk op aarde aanwezig is. Wat ingezet zou kunnen worden in een nieuwe maatschappij. Maar helaas moet je daar hard voor vechten om dat in de maatschappij echt te krijgen.
Mm-hmm.
Bij Love Space pakt het zo uit dat we bijvoorbeeld soms er kwamen mensen met de fiets naar ons toe en die zeiden, is dit de Love Space? En wij zeiden ja. En ze zeiden, oh, fantastisch. En de fiets neerzetten, de Love Space in. En dan 2 uur later kwam er zo witte rook uit de yurt. En kwamen ze met hun badjas aan naar buiten. En helemaal van, oh, fantastisch. En dankjewel. En we hadden ook een douche gemaakt daar in het bos. Een buitendouche. En die mensen waren weer weg en niet eens gesproken.
Yeah.
Maar er waren ook mensen die echt zeiden, wauw, ik kom morgen terug. Ik neem een tent mee. En die gewoon een week hebben gekampeerd. En echt veel meer integraal deel werden van het project. En we hebben geliefden gehad die al jarenlang samen waren. Die in de Love Space, waar het dan zeg maar mag, ineens helemaal niet wisten van, maar wat doen we dan in een love temple? Wat voegt dat voor ons toe? En voor andere mensen, die zeiden echt, wauw, wat een kans. Ik mag gewoon er was iemand die hoe heet dat nou? Die waren een anniversary aan het vieren. En die kwamen daarvoor naar de love space om er zeg maar echt iets van te maken. Als een soort van retreat, als het ware. Dus heel diverse lagen van gebruik binnen het project, ja.
En je hebt dan ook geen van tevoren geformuleerd doel van dit moet het project worden of zo. Het is pas geslaagd als ik deze reacties krijg.
Nee, nou ja, geslaagd als er gedeeld kan worden. Als er kwetsbaarheid is, empathie. Als mensen verder komen met vragen of dingen die ze misschien heel lang tegenhoudt in hun persoonlijke zoektocht. En ik denk als je mensen ontmoet die... Ja, wat dan vaak gezien wordt als wat radicalere levenspaden bewandelen, dan kan dat heel erg motivatie geven om ook toch verder te zoeken dan wat je misschien al kent.
Yeah.
En vooral ook natuurlijk omdat in onze maatschappij zoveel huwelijken en relaties vaak vastlopen op punten die voor mensen die in mijn team zitten niet meer zo'n punt zijn. Er zijn stellen die niet eens bepaalde dingen durven te zeggen tegen elkaar. Die ze graag zouden willen of waar ze aan denken. En binnen het project Love Space is daar een ruimte voor mensen die dat nog nooit hebben ervaren. Om dat voor het eerst een keer te proberen te delen. Ook of anoniem gewoon te kunnen praten met eigenlijk een vreemde in een soort safe context. En voor andere mensen die wat meer bekwaam zijn al in... Ja, en op die manier kwetsbaar zijn, Love Space was voor mij ook een soort enclave om al die ervaringen die ik heb gehad in alternatieve gemeenschappen naar Nederland te brengen. Mm-hmm. Dus daar kwamen ook wel mensen op af die wat meer bekwaam al zijn in die manier van leven.
Want is het doel eigenlijk om, je zei net, ik geloof niet zo in een we, hè, en de we valt uiteen in verschillende individuen zodra je er naar kijkt.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd denk ik dat het toch een soort van maatschappelijke discours is waar iedereen in zit, hè, waar iedereen kennis van heeft. Dat zou je mainstream kunnen noemen of zo, of hè, de soort van de norm. Is het idee om die norm te verrijken, is dat eigenlijk het doel? Moet het mainstream worden, om toch het woord maar even te gebruiken? Of zeg jij, dat het mag ook wel ergens aan de rand bestaan?
Ja, goede vraag. Ja, hele goede vraag. Ik denk dat ik vroeger altijd heel graag wilde dat het mainstream zou worden. En dat de grote massa mensen kwetsbaarder zou kunnen communiceren. Wat minder zou kunnen springen in harde uitspraken of antagonisme tussen elkaar. Of het wijzen naar de ander als degene die alles verpest in het land, bijvoorbeeld. Maar het zou ook aan de rand kunnen bestaan. En dat is het frappante ook weer van die rol als sjamaan of healer. Het is een beetje dubbel. Van de ene kant, zeg maar, waren dat soort spirituele wise people, een soort van centrum van een gemeenschap. Maar er zijn ook heel veel verhalen te vinden waar zo'n figuur meer aan de rand leeft van de maatschappij. En in Ierland heb je bijvoorbeeld ook, volgens mij heet dat de hedgehog. Dat dus mensen via de heg met elkaar praten over bepaalde geheimen of bepaalde wijsheid deelden. Mm. Wat je niet op het marktplein deed. Dus in die zin zou Love Space een soort functie kunnen hebben aan de rand. Omdat je toch misschien naar de rand gaat om een uitwisseling te kunnen maken weer met zo'n parallele wereld. En Love Space in die zin, of het project nu ergens te vinden is fysiek of niet, is voor mij ook bestaand als zo'n soort parallele dimensie. Waarin eigenlijk alles bespreekbaar is. Dus in die zin zou het ook zeker aan de rand kunnen functioneren.
Ja.
Maar toch, als je het hebt over rand of centrum, dan ga je ook uit dat er één centrum is. En dat is denk ik ook al sinds ik heel jong ben, een van mijn visies, dat de werkelijkheid meer uit een soort lappendeken bestaat. Met enorm veel verschillende centrums en periferieën, die als het ware als een soort bubbels over elkaar heen gelapt op aarde liggen. En dat merk je natuurlijk nu al, dat neem een vliegtuig hier vandaan naar een ander deel van de wereld. En alle normen zijn daar sowieso anders.
Mm-hmm.
Dat zie je ook met de acceptatie rondom homoseksualiteit bijvoorbeeld. Dat er landen zijn waar mensen behoorlijk worden aangepakt en niet meer kunnen leven. Yeah. Terwijl hier dat het natuurlijk vaak een soort van gevierd wordt. Of in ieder geval een stuk meer mee mag doen.
Mm-hmm. Laten we het eens hebben over die shift die ik in het begin al noemde. In 2016 was dat ongeveer. Ja. Hè? Je was naar de verste hoeken van de wereld gevlogen.
Ja.
En op een gegeven moment dacht je, ik moet het thuis zoeken.
Ja.
Waarom?
Waarom? Nou, omdat... Kijk, ik was natuurlijk in Zuidoost-Azië. Ik heb daar een boek geschreven over een sarong. Dat was in Indonesië. En toen was ik al wel bewust van... Goh, ik ben toch als een wit persoon in een soort voormalige kolonie... op zoek naar dingen waar ik van kan groeien... en waar ik verrijkt van kan worden. Mm. En zo ook in Zuid-Amerika... In Peru natuurlijk ook met ayahuasca gewerkt. Allemaal heel erg indrukwekkend en fantastisch. Maar ik merkte ook, ik ben toch altijd daar een soort bezoeker. En ik ben ook altijd wel heel erg in staat om net uit te zoeken wat mij dan zeg maar prikkelt.
Yeah.
En bezighoudt. En dingen die misschien wat confronterender zijn. Of wat te maken hebben met onze rol als witte medebewoners op aarde. Daar kon je dan toch ook wel makkelijk overheen stappen. En ook heel veel landen ver van hier zijn ook zo ingericht... dat als je daar komt als witte Europeaan... dat je eigenlijk op handen en voeten gedragen wordt. En daar ontdekte ik door van... hoe kom ik nou echt terecht in iets wat inherent transformatief kan zijn... voor de wereld of voor de maatschappij? En hoezo ben ik niet... bezig met eigenlijk hoezo ben ik niet bezig met Europa?
Yeah.
Want sinds ik een kind was, wilde ik heel graag zo ver mogelijk weg uit Europa om de avonturen op te zoeken. Ik ben ook heel blij dat ik die reis heb gemaakt. Maar ik dacht, er is iets in Europa wat volgens mij een soort bron of schaak of omschakelmoment is geweest, waardoor überhaupt dingen als kolonialisme, imperialisme en kapitalisme, waarom dat überhaupt is ontstaan. En ik denk dat te vinden is in een soort vroeg Europese geschiedenis.
Hoe leggen ze uit, maak het eens concreet, waar is dat?
Dat komt dan weer terug op dat idee dat er in een oud Europa meer matriarchale gelijk... horizontale samenlevingen waren...
Mm-hmm.
die in de geschiedenis niet vaak erkend worden... waarvan bewijs ook vaak niet wordt begrepen of wordt weggemoffeld. Maar het hoeft natuurlijk niet helemaal pseudoscience te worden... want er zijn natuurlijk ook genoeg koninkrijken en patriarchale structuren... en keizers geweest, dat wil ik helemaal niet ontkennen.
Mm-hmm.
Maar ik heb het gevoel dat de grote machthebbers die echt andere continenten en volkeren hebben uitgemoord eigenlijk, dat die toch echt uit Europa komen. Misschien is het wel iets wat mondiaal gebeurt, maar in ieder geval vanuit de informatie die tot mij beschikbaar is, maakt Europa wel echt de uitvalbasis van een heleboel koloniaal geweld. En op de een of andere manier... interesseert mij vooral de impact van dat koloniale geweld op de spirituele verbinding met de natuur. Die interesseert me eigenlijk het meest. En,
mm-hmm. En die is verloren gegaan daardoor ook? Of in de verdrukking geraakt?
Zowel op andere plekken, maar ik denk in beginselen in Europa zelf. En natuurlijk zijn er nog wel vormen van terug te vinden. En er zijn ook hele mooie voorbeelden in Zuid-Amerika waar de kerk natuurlijk, de verhalen van de kerk en de gebruiken van de kerk zijn gaan samenfuseren met de gebruiken die daar al aanwezig waren. Natuurlijk heel veel uitwisseling ook door de tot slaaf gemaakte mens die over zee is getransporteerd. Dus er zijn ook wel hele mooie poëtische vormen ontstaan. Maar ik heb het gevoel dat mensen alleen maar zo'n geweld kunnen brengen naar een andere plek... omdat ze dat zelf al hebben ervaren waar ze zelf vandaan komen.
Yeah.
Dat is ook met trauma zo. Dat eigenlijk iemand die echt getraumatiseerd is... kan ook vaak een ander gaan traumatiseren. En ik denk dat dat op die manier ook collectief maatschappelijk... er in Europa een heel groot trauma heeft plaatsgevonden.
Maar dat is geen kleine taak om op te lossen eventjes?
Nee, helemaal niet.
Wow.
Nee. Volgens mij las ik van de week nog dat er, als ik het mis heb, vergeef me, maar dat er geloof ik 9 miljoen mensen zijn doodgemaakt door de inquisitie, in de inquisitietijden, die allemaal dus ketters waren of natuurwijsheid bezaten. En dan heb ik het over mensen die natuurlijk echt gemeenschappelijke functies hadden, tot mensen die alleen maar verstand hadden van kruiden om je hoofdpijn tegen te gaan. En mensen die als doula of vroedvrouw werkten. En natuurlijk ook mensen met andere seksualiteit, andere genders, die zijn volgens mij allemaal collectief. Ja, dat is niet die we. Dus voor mij is dat idee dat er een we is of een normaal. Dat kan voor mij heel beangstigend zijn, omdat ik denk, oh god, wie is dan die niet normaal en wat gebeurt daarmee? En
ja.
Dus het soort van het ontmaskeren van die normale standaard wereld en te laten zien dat die er eigenlijk niet is, is voor mij heel belangrijk. En ik denk dat heel veel mensen in Europa in de bubbel leven, dat wat in Europa gebeurt een soort van normaal is en wat er buiten gebeurt is allemaal anders. En de mate waarin die Europese bubbel natuurlijk wordt sterk gehouden door politieke en economische belangen en machthebbers, die bubbel wordt enorm sterk gehouden. En dat idee van wat normaal is, het wordt ook enorm sterk gehouden. En natuurlijk, je ziet het overal wel afbrokkelen. Want vroeger kon je nog een studie doen en dan kreeg je een baan. En nu, ook in Nederland, die zekerheid is er niet meer. Omdat die zekerheid, denk ik, heel lang is gecreëerd ten koste van mensen die niet in die bubbel geboren worden.
Maar het zijn ook politieke keuzes, denk ik. Want ik bedoel, economisch gezien gaat het goed met Nederland. En dat kan het inderdaad ten koste gaan van andere mensen. Hè? De handel is natuurlijk in zekere zin zo ingericht. Jij vindt iets en iemand anders.
Nou ja, die handel is vooral ingericht zodat wij in de bubbel Europa het toch wel het meest profijt ervan hebben.
Ja.
En dat is ook weer zo'n grote taak, net als de taak over dat terugvinden van die Europese, waar dat omslagpunt was. En in die zin is het functioneren van mijn projecten op de rand of ergens niet in het centrum misschien wel veel beter, want zodra iets in het centrum gaat staan, dan kom je terecht op die hoge golven van al die politieke spelletjes en belangen. En ik denk dat dat misschien ook als kunstenaar een rol is om toch een soort van aan een rand met een spiegeltje te staan en dingen op die manier terug te kaatsen.
Anders sta je ook in de aandacht en word je ook onderdeel van de strijd, bij wijze van spreken. Word je een bedreiging misschien voor die norm?
Ja, exact, ja. En ik denk ook dat iemand niet alles weet. En dat is ook misschien het probleem van dat wat wij ook vaak collectief doen, is het idee hebben dat we alles weten en alles te verklaren is en alles rationeel op papier kan komen te staan. En ik geloof dat een alternatief zou zijn om veel meer samen te werken met het onbekende en ook voeling te krijgen van wat is dat onbekende in je persoonlijke leven, maar misschien ook in het maken van keuzes en dan toch meer te koersen op een bepaalde intentie dan vast te houden aan een soort schijnbare veiligheid.
Mm-hmm. Waar onze maatschappij natuurlijk helemaal niet goed in is. Wij willen alles op alles grip hebben en inrichten en helemaal Nederland is dat denk ik
helemaal een van de beste voorbeelden ter wereld.
We plannen alles dood natuurlijk.
Ja, ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik groeide natuurlijk op bij Eindhoven en ik kwam er al gauw achter dat de natuur in Nederland niet zo mega wild is.
Ja.
Dus ik had toen al iets van, ik moet hier weg. Ik wil die wilde natuur voelen en kijken wat ik daar ontvang voor informatie, voor kennis. Dus dat is ook een van de drijfveren geweest om weg te gaan uit Nederland en uit Europa in die zin. En nu probeer ik dus die voeling te krijgen, ook binnen Europa. En dat is niet heel makkelijk. Maar het is.
En wat is het verschil dan? Kun je dat, als je zegt voeling met...
Nou ja,
met... Zuid-Amerikaanse natuur is anders dan in Nederland. Wat is dan het verschil?
Ja, als je bijvoorbeeld... stel je voor, je bent in een hoge bergte... waar je alleen natuur om je heen hebt... dan ga ik in ieder geval ook anders denken. Wijzer, opener, hoopvoller. Dan zie ik meer de grote toetsen, zeg maar, in het bestaan op aarde. En de wat grotere... opties en beweegredenen die we misschien die we doorlopen als mens op aarde. Mm-hmm. En als ik in een plek woon waar alles meer opgechopt is, in stukjes natuur, stukjes stad, stukjes industrieterrein en alles heeft een hekje, dan ga ik ook niet denken, oh wauw, wat is het leven toch fantastisch. Natuurlijk, soms ook wel. Dus niet dat Nederland geen mooie natuurgebieden heeft, maar ik denk dat natuur, als het ongerept is, iets doet met je geest, met je
maakt
denken.
Maakt je nietiger ook natuurlijk. Als alles is ingedeeld om je heen en je ziet alleen een grasveldje voor je, dan is het logisch om te denken, nou, de mens heeft alles onder controle en kan alles maken.
Ja, absoluut, ja.
Dus jij zegt, die omgeving die doet iets met hoe je denkt en hoe groot je denkt, in welke richting je op denkt.
Ja, en ik was bijvoorbeeld in Zuid-Amerika en... ten zuiden van het Amazonegebied. En wat ik voelde daar, dat was... Het leek een soort heartbeat van de aarde. Een soort pulserende energie die echt voor mijn gevoel uit de aarde kwam. Mm-hmm. En ik begon ook echt te voelen van... Wow, oké, weet je, ik heb voeten, ik sta op aarde. Waar kan ik water vinden? Waar is het dichtbijzijnde water? Wat kan ik eten later vandaag? En er werd echt iets geactiveerd wat ik in Europa, of tot nu toe in Europa, nog niet gevoeld heb. En toen ik ook terugkwam uit Zuid-Amerika, toen liep ik door Eindhoven en ik zag overal, weet je wel, de huiskamers met glas bij het park. En toen besefte ik van... Onze zekerheid is zo flinterdun, want één iets valt uit wat zorgt voor die beschermende bubbel en mensen weten niet waar je het eten vandaan moet halen. Mm. Dus dat was heel indrukwekkend voor mij toen, om uit een gebied te komen waar die soort zelfredzaamheid en vooral het contact ook met de omgeving zo als vanzelf omhoog kwam, omdat de natuur daar dat bijna uitademt eigenlijk. En dan terug te komen in Nederland was er van, holy shit.
Dat lijkt me best wel een tegenstelling, ja. Een gemiddelde wijk in Eindhoven en het Amazonegebied.
Ja, dat zeker weten.
Maar tegelijkertijd denk ik ook, heel veel mensen zullen zeggen, ja, je bent ook een oude romanticus die ineens in de natuur loopt en denkt, oh ja, ik ga bessen plukken en water ergens van halen. Dit is niet erg.
Nee, ja, dat dacht ik dus ook dat ik dat was. Hmm. En misschien als ik echt ergens... komt te wonen in de natuur en daar een kennis van heb hoe ik daar in die lokaliteit aan mijn eten kom en alles, dat ik dat ga doen ooit. Maar ik merk juist dat ik ook heel erg graag verbonden ben met mensen en met de cultuur die hier in het stedelijke plaatsvindt. En dat is natuurlijk ook die paradox en dat zoektocht van hoe breng ik die werelden samen door mijn kunstpraktijk en door de keuzes die ik maak in mijn eigen leven. Yeah. En soms kom je dan op paradoxen uit of dingen die niet rijmbaar lijken te zijn. Maar dat is denk ik toch de cruciale vraagstelling.
Want je woont in Amsterdam. Hoe beleef je dan hier de natuur? Als jij denkt, ik wil dat Amazonegevoel light een beetje hebben.
Ja.
Hoe doe je dat dan?
Nou ja, dat is het ding. Als ik in Nederland ben, zit ik meestal binnen op mijn computer of boeken te lezen of yoga te doen. En ik heb wel iets met de duinen natuurlijk. Hè? En, want in Nederland zijn de duinen heel, heel breed en dat is toch wel een bijzondere plek voor me. Maar ik heb dat niet zo in Nederland, wat ik daar voelde. Ja.
Want je moet eigenlijk op zoek dan naar de oernatuur van Nederland. Want hier hebben ook natuurlijk eeuwen mensen gewoond. Ja.
Maar wat ik waar ik dan op uitkom, is vooral in mezelf die stilte vinden. Dus ik ontvang door meditatie en bepaalde meditatieoefeningen... En het naar binnen kijken, ervaar ik een contact met een ander soort natuur. Mm. Dus dat is ook misschien het voordeel, dat ik juist hier door de alle prikkels en dingen waar ik vaak overwhelmed door word, eigenlijk ja, terug moet vallen op de kracht binnenin mij en de stilte binnenin mij. Maar het zou heel fijn zijn om dat ook wat meer te kunnen leven met mensen samen. Dus ik heb in Amsterdam een aantal keer ook een proposal gemaakt voor een soort stadstuin of een soort groot stadspark waar geen geluid of cellphones en dat soort dingen naar binnen mogen om echt een soort van die stilte te kunnen voelen. Hmm. Maar ja, het is nog niet gebeurd.
Het is er nog niet. Nee. Ja. Een van de dingen waar je, laten we zeggen, het stadse leven combineert met natuur is best wel een bijzonder project. Stone Orgy. Of Orgy. Drijft op een muzikale ervaring eigenlijk. Mm-hmm. Misschien moeten we daar eerst even naar gaan luisteren en dan hebben we een beetje een idee.
Ja, is goed.
Kun je daarna uitleggen hoe het werkt?
Stone, our standing stone, our sacred stone. Let's go.
Lekkere house muziek.
Ja.
Met jouw stem eroverheen.
Ja, en van mijn samenwerkingspartner Geek, met wie ik de muziek maak. Ja, dit nummer, dat wat je net hoorde, dat is The Stone. Dat is inderdaad nogal een Faithless-achtig nummer. Mm. Andere nummers zijn ergens wat meer experimenteel, wat meer ambient geluiden, natuursamples, geluiden van steentjes waar je op loopt, druppeltjes water. Heel erg het gevoel dat je een natuurgebied of een grot of een soort plek binnentreedt. En The Stone is een wat meer een beat nummer waar het idee eigenlijk is dat nadat we aankomen op aarde via het eerste nummer, dan in het tweede nummer echt collectief gaan bewegen en met onze lichaamsenergie de soort energie van het dansen. Samen een soort seance hebben. En ik denk dat ik natuurlijk opgroeien in Nederland ontdekte van, hey, in het weekend kun je uitgaan en dansen en die hele club zien en party zien is natuurlijk voor heel veel mensen heel inspirerend en ook een soort uitlaatklep om bepaalde gevoelens te uiten en te bewegen. En ik heb daar een soort intersectie gevonden van, hey, zou het zo kunnen zijn dat die soort party-danswereld die wij nu hebben ergens gerelateerd is aan die verhalen van rituelen van vroeger, waar mensen misschien in een bos, in een cirkel aan het dansen waren rond een kampvuur, kijkende naar de maan. En ik moet trouwens niet zeggen vroeger, want er zijn nog steeds genoeg mensen op aarde die nog steeds rond een vuur samen hun cultuur beleven. Mm. Maar ik dacht, ja, in het stadse is misschien dat dansen 's nachts op muziek, zwetend, in een moshpit. Misschien is dat wel een soort contemporaire vorm van zo'n soort ritueel waarin je bepaalde gevoelens kan uiten. Maar ook op een of andere magische manier iedereen het samen voelt.
Ja, je bent onderdeel van diezelfde kolkende muziekmassa.
Exact, ja. Van het springen, het bewegen, naar elkaar kijken, euforie voelen, misschien dingen processen. En voor mij begon het heel erg over te komen als een soort ritueel wat we allemaal kennen, zonder dat we misschien het zo noemen. Mm-hmm. En wat ik daar heel belangrijk in vind met het project Stone Orgy is het inzetten van die collectieve energie richting een soort alignment. Dus heel veel van de songteksten in het project.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, dat bijvoorbeeld in het project Stone Orgy heel veel van de songteksten gaan over de natuur, over moeder aarde, maar ook over ademhaling en botten en bloed, over modder en eigenlijk over een soort van hele fundamentele, bijna tactiele onderdelen van het leven, om dus echt zo aan te kaarten van, hey, jij bestaat nu in een lichaam, dat is tijdelijk, net als de natuur. En we bestaan uit dingen die in de natuur ook vindbaar zijn. En eigenlijk zijn we heel erg nog steeds familie van elkaar. En dus met alignment bedoel ik van, ja, het overbrengen van een boodschap eigenlijk in de muziek. Mm-hmm. Die hopelijk bij mensen ook dingen, bepaalde gedachten en gevoelens kunnen activeren. En natuurlijk heel veel liedjes gaan vaak over liefde of verliefd worden of over grote auto's en dollars of over verdriet. Mm-hmm. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk muziek maken waarin die inherente verbinding met elkaar en met de natuur, CQ, de omgeving, wordt aangekaart.
Ja, en inderdaad onderdeel wordt van die ervaring waardoor die zich, ja, waardoor die naar boven komt eigenlijk.
Ja.
Je zou ook kunnen zeggen, en er zijn mensen die dat doen, we bewegen toe naar een steeds minder natuur en steeds meer digitaal. Ook ons lichaam bijvoorbeeld. Hè? Misschien hebben we over 1000 jaar wel helemaal geen lichaam meer nodig om er te zijn.
Ja.
Dan zou het kunnen zijn dat ze naar jouw kunst kijken en denken misschien, ja, hij probeert ons naar de andere kant te halen. Naar de oude symbolen er weer in te krijgen en de bewustzijns. Maar misschien moeten we juist vooruit kijken.
Ja, nou ja, ik denk dat het allebei mogelijk is. Mm-hmm. En ook wat ik eerder zei over die lappendeken. Ik denk ook dat de verschillende richtingen ook zullen plaatsvinden. Dat sommige samenlevingen heel erg technologisch gaan ontwikkelen. Heel erg ontlichaamd eigenlijk. Meer qua informatie, communicatie met elkaar bestaan. En dat zal ook vast... Ja, dat heeft ook al heel veel mooie... uitingsvormen, zoals memes bijvoorbeeld, die natuurlijk super grappig zijn. Maar het heeft nu ook een heel erg impact op de aarde nog. Hmm. Natuurlijk data processing centers, die hebben een enorme impact ecologisch gezien, wat vaak onzichtbaar is in het vernuft van technologie. En ik denk dat in die zin er wel wat meer, niet per se bewustwording, maar meer... een nieuwe generatie technologie kan ontstaan die misschien niet zo'n ecologische impact heeft.
Ja.
En ik denk ook dat, om bij het lappendeken terug te komen, dat er ook mensen zijn die zich zullen verzetten tegen die technologie en in misschien enclaves gaan wonen waarin dat nog veel meer soort in the old way om wordt gegaan met het land en bepaalde gebruiken. Hè? En soort afstand wordt gedaan van die technologische ontwikkelingen. Maar ik denk dat de samenwerking en integratie daarvan ook heel erg mogelijk is. En ik denk wat ik het belangrijkste vind, en misschien staat de natuur daar wel het symbool voor, maar ik denk dat ik het belangrijkste gewoon vind, is het bewust worden van wie heeft de regie eigenlijk over die technologische ontwikkelingen. Wie heeft daar de regie over? En als dat nou puur zou gaan over betere communicatie of snellere apparaten, oké, cool. Maar er zit eigenlijk een agenda vaak in van bepaalde mensen die daar heel veel geld uit verdienen of macht over hebben. En andere mensen, hele groepen mensen eigenlijk weg willen duwen uit het bestaan, uit het leven op aarde. En dus die technologische ontwikkeling die... kan ook tot gevolg hebben dat de rijkheid en de diversiteit van alle verschillen afneemt. Mm. En ook de rijkheid van de natuur, van de soorten op aarde afneemt. Maar ook het, bedoel, op dit moment heeft die techniek en die industrie daaromheen een enorme impact op de natuur. En als dat mogelijk zou zijn dat het niet heeft, dan denk ik dat er hele mooie hybride vormen kunnen ontstaan.
Maar nu is het nog te veel die ouderwetse koning die in de vorm van een Facebook of een Google zijn volk wil onderwerpen eigenlijk.
Dat ook.
Hetzelfde verhaalstructuur.
Ja.
Die je ziet gebeuren.
Ja, sowieso. En het internet is daarin iets heel interessants, want volgens mij is er al... Ik heb ooit iets gelezen. Volgens mij was het Hildegard von Bingen. Dat was een schrijver die onder een mannelijk pseudoniem, maar het was een vrouw, heel veel schreef. En die beschreef ooit in de middeleeuwen al dat er in de toekomst een soort netwerk zou zijn wat ons allemaal met elkaar zou verbinden, zoals het mycelium in een bos. En ik denk dat het internet daar een uitingsvorm van is. Maar ja, ik bedoel, is medische wetenschap daarop openlijk, openbaar gedeeld? Is kennis daarop openbaar en democratisch te vinden? Of wordt daar toch in gesneden en komen er toch oogkapjes op wie toegang heeft tot wat en tot welk deel? Dus op dit moment is het internet ook nog niet zo... zo ver als het echt zou kunnen zijn voor ons op aarde. Maar wel misschien een weg daar naartoe.
Ja.
En voor mij, ik weet ook niet precies natuurlijk hoe de toekomst gaat lopen. Maar ik denk dat we als we dat echt dat contact verliezen met de natuur nog meer als dat we dat al eigenlijk hebben, dat er echt iets verloren gaat. Want ik denk dat er in die natuur een bepaalde kennis zit die heel, heel erg holistisch, harmonieus werkt en eigenlijk een soort van Ja, zeg maar, bijvoorbeeld als je kijkt naar de medicijnen, dat bijna alles wat de farmaceutische industrie produceert, is eigenlijk vindbaar in het Amazonegebied. Mm. Bijna elke pil, bijna elk medicijn is een soort distillaat of een klein fragment van een plant die in de Amazone leeft. Er zijn er, weet ik veel, 15.000 medicijnplanten waarvan we er misschien 2% kennen. En ik denk dat heel veel ook van de dingen die wij ervaren op aarde... Kijk, ieder lichaam is anders. Ik denk dat aandoeningen ook variëren op per lichaam. En natuurlijk, de medicijnenwereld zou ook net zo divers kunnen zijn. En ja, we hebben ergens een heel erg gestandardiseerde samenleving.
En eigenlijk is jouw kunst een poging om die rijkheid toe te voegen of te behouden en te stimuleren.
Ja, die diversiteit, die rijkheid, het contact met die rijkheid, met die diversiteit. En ik vind dat terug in de natuur. En natuurlijk ook in de stad, in kleding, in humor tussen mensen die met verschillende gevoelens. Maar ja, ik denk dat er een gigantische schat in het natuurlijke of in de natuur begraven ligt.
En dat dan weer verweven met ons stadse, in ieder geval, als we het...
Ja, of misschien ga je als een pilgrim op weg naar zo'n natuurplek waar mensen daar misschien meer permanent mee leven. Want dat gebeurt natuurlijk ook, hè? Mensen die op soul journeys gaan, die gaan vaak naar plekken toe waar mensen veel verstilder leven, om daar dan iets te ontdekken en wat ze dan bijvoorbeeld weer terugnemen naar hun leven hier in de stad. En ik denk dat dat ook wel altijd zal blijven voortbestaan, zelfs in een soort technologische supertoekomst, dat er toch... Ja, toch blijft die, denk ik, ook die andere, meer wilde wijsheid van de natuur ook ergens als een kloppend hart in de aarde zitten.
En als wij er niet naartoe trekken, dan breng jij het wel naar ons toe met je kunstprojecten.
Ja, hopelijk.
Fijn dat je er was.
Ja, alsjeblieft.
Wij gaan door met het project dat er voor de kunst staat. Pim ten Haven, moet ik zeggen, die schuift aan. En hij wil de hele definitie van een orkest omgooien. Pim, leuk dat je er bent. Welkom.
Dankjewel.
Waarom is het eigenlijk nodig om dat orkest opnieuw te definiëren? Waarom wil jij dat graag doen?
Nou, de vorm orkest heeft natuurlijk verschillende vormen gehad al. In de 18e eeuw speelde men voor de koning. Dus was de locatie een balzaal. En toen kwamen de grote orkestgebouwen. Toen is het orkest ook steeds groter geworden. En gingen componisten ook voor grotere orkesten schrijven. Er werden zelfs nieuwe instrumenten uitgevonden. Nu is het tijd om het orkest ook toegankelijk te maken. Ik heb geen geld voor een orkest. Dus het moet geschrapt worden.
Het moet kleiner. Wie zit er nog in het orkest?
Er zit een violist in, mm-hmm. een cellist, een contrabassist en iemand die elektrische gitaar speelt. Met heel veel effecten.
Ja.
En zelfs speel ik piano en zing ik.
En nou wilde je eigenlijk met de muziek die je maakt een zo groot en zo rustig mogelijk geluid creëren.
Ja.
Vertel meer over dat uitgangspunt.
Het grote komt van het orkest als inspiratie. Vroeger ging ik stiekem met iemand die bij Tivoli werkte mee naar optredens van het orkest die daar speelde. Toen was ik helemaal overrompeld hoeveel impact zo'n orkest kan hebben als je daadwerkelijk in die ruimte zit, in die akoestiek zit.
Ja.
En het rustige komt van een voorliefde voor strijkers, wat de bezetting van het mini-orkest ook verraadt. Als je in een ruimte zit met een cello of een contrabas, werkt dat zo meditatief. En als ik schrijf achter een piano, dan word ik ook altijd heel erg kalm en rustig. En dat vloeit door in de werken die ik maak.
Ja, groot en rustig. Het heet Somersault. Laten we even luisteren naar een klein fragmentje. meegenomen, meegevoerd. Waar komt de naam Somersault vandaan?
Die kwam opeens aanwaaien. Ik werd wakker en toen was hij in mijn hoofd. En een jaar later kwam ik erachter dat, dat het in een songtekst van Radiohead zit.
Okay.
En toen heb ik mezelf schuldig verklaard dat ik dat in mijn onderbewustzijn daaruit heb gehaald. Omdat ik heel veel naar Radiohead heb geluisterd. Nog steeds. Daar komt het vandaan.
Ja. Ja. Wat betekent het letterlijk?
Somersault betekent salto in het Engels.
Salto?
Ja. Okay. En het komt vanuit het Frans. Sombrusol. En dat komt weer van het Latijn supra saltus. En dat betekent oversprong.
Oversprong. Ja, denk, ja, de super, ja, de supra saltus, ja, komen een beetje in de circustermen. Ja. Die herken ik dan wel, ja, weer.
En het gaat, denk ik, de muziek gaat ook wel over een salto in slow motion. Het moment dat je niet meer weet waar je precies bevindt. Dat je je oriëntatie kwijt bent. Dat moment in slow motion. Dat is denk ik ook wel de staat van zijn die ik met de muziek probeer op te roepen.
Ja, precies. Mooi. Tot slot, waar is het geld voor nodig? Want je zit hier om harde euro's bij elkaar te verzamelen.
De harde euro's zijn nodig om de producer te betalen, om opnamelocaties te huren, om de strijkers op te nemen en de piano, om de cd's te laten drukken, om het te laten mixen, om het te laten masteren, om het artwork te laten maken. Dat eigenlijk.
Hoe ver ben je?
We zitten nu op, als ik nu naar voordekunst.nl ga en zoek naar mini-orkest, dan staat de teller op 55%.
Kijk, heel mooi.
Dus dat gaat de goede kant op.
Ja, ja. Dus als je niet weet wie je Somersault moet schrijven, dan zeg dan gewoon mini-orkest.
Ja.
Dan vind je het ook.
Ja.
Te gek. Ja. Dankjewel, fijn dat je het wilde uitleggen.
Ja, zeker. Dank, Pim. Tuurlijk. Bedankt dat jullie me hadden.
Yes, en dan ga ik nog even vertellen dat volgende week we weer een kunstenslang hebben natuurlijk. En dan zit hier tegenover mij modeontwerper Duran Lantink. Hij zou al een keer eerder komen, maar toen was hij ziek. Dus dat halen we gelukkig nog een keer in. Dan gaan we het onder andere hebben over die vagina broek die hij ontworpen heeft. Maar niet alleen, want hij wordt er ook een beetje gek van. Goed, volgende week dus kunst is lang met Duran Lantink. Graag tot dan.